Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad mag ik u van harte welkom heten in deze morgendienst. We begroeten ook de gasten in ons midden en hen die op een andere manier met ons zijn verbonden. Het thema van morgen is taal vinden voor het onbeschrijfelijke. Voorganger is dominee Gijsbertsen uit Kampen en ouderling van dienst is Cor van den Berg. Het orgel wordt vanmorgen bespeeld door Henk Schilder. En muzikale medewerking wordt verleend door het muziekteam die jullie al hoorden. Ook van harte welkom. De schriftlezing wordt verzorgd door Hanneke Eibrink en mijn naam is Theo Koele. Dan vertel ik u iets over de liturgische schikking. De 8 vaasjes worden geplaatst in de vorm van het Griekse kruis. Een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter Gi, de 22e letter van het Oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus. De bloemen en de uitbottende tak zijn een teken van hoop. Gemeente, we beginnen deze dienst nu met het aansteken van de paaskaars en het lantaarntje van de kinderkerk. En dat zal gedaan worden door Jurre van Engelenburg. De brandende kaars is het symbool van Christus die het licht in deze wereld is. Dankjewel, Jurre. Gemeente, we hopen dat we samen een gezegende dienst mogen beleven en we willen nu voor zover mogelijk staande zingen, Psalm 25, vers 2.
We verenigen ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp in de naam van de Ene, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid. En niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Nieuwe poging? Ja? Andere microfoon, moet het lukken. Oké. Ja, dat is dan niet wat je noemt een stil gebed, hè? We zijn samen nu op de tweede zondag van de 40 dagen tijd. Zondag reminiscere. Dat is Latijn, reminiscere. Je herinneren. Op het leesrooster staat vanmorgen het niet te bevatten verhaal van de verheerlijking op de berg. Kort hiervoor, voor dit verhaal, vraagt Jezus aan zijn discipelen, dan zijn ze in Caesarea Philippi, en dan vraagt hij aan hen van: wie ben ik volgens jullie? En Petrus antwoordt dan: u bent de Messias, u bent de Christus. Nou, zeg daar maar niks over, reageert Jezus dan. Zeg daar maar niks over, want dat gaat toch niemand begrijpen wat dat is. En vervolgens maken de discipelen dan dit mee, die verheerlijking op de berg. Jezus die van gedaante verandert en in schitterende witte kleding begint te stralen. En daar staat hij dan, de Messias, de Christus. Samen met Mozes en Elia onder een geopende hemel. Zeg er maar niets over, zegt Jezus. Maar dan wordt het een hele stille dienst. Als ik er helemaal niets over zeg. Dus we willen er niet over zwijgen. Maar als je er niet over wil zwijgen, hoe moet je er dan over praten? Voor die vraag hebben de discipelen zelf ook gestaan toen ze de evangelie gingen schrijven. Is daar taal voor? Wat voor taal hebben ze er eigenlijk voor gevonden? Dat is dus het thema dat ik vanmorgen aan de dienst meegeef. Taal vinden voor wat onbeschrijfelijk is. In de synagoge is gisteren de lezing begonnen uit het boek Leviticus. Het is het hart van de 5 boeken van Mozes, de Torah. In dat boek, Leviticus, dat beschrijft dat God komt wonen bij de mensen. De hemel komt op aarde. Ook al allemaal zo even schitterend. Nou ja, daar sta ik dus met mijn zwarte toga, maar een beetje onbeholpen bij vanmorgen. Ik doe mijn best. We zetten de dienst eerst voort met verootmoediging en genadeverkondiging en aanwijzingen om te leven. Laten we bidden. Heer onze God, ten opzichte van uw licht is bij ons alles zo donker. U roept ons om te leven in uw licht. En wij kiezen steeds weer voor het donker. We laten ons opjagen door van alles en nog wat. We zijn weinig stil bij uw woord. De kennis van u lijkt uit ons leven weg te glippen, glijdt weg uit land en volk. Leven met uw woord. Wie doen het nog? Hier zijn wij, Heer, en afgeweken scharen. Wij die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. Wij bidden u. Wilt u vergeven? Verander ons. Reinig onze harten door de man van smarten. Uit genade. Amen. We zingen gezang 173, vers 1. Zometeen vers 2 en straks naar de aanwijzingen ten leven vers 3. Na deze verootmoediging van daarnet, waarin we onze schuld beleden voor God, verkondigen wij als dienaren van Jezus Christus aan iedereen die oprecht zijn schuld en zijn zonde beleden heeft, de vergeving der zonde in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laat dan ook van nu af aan uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad. Wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. Acht de ander hoger dan jezelf. Laat je enthousiasme niet bekoelen, maar laat je aanvuren door de Geest. Dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen. Wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Mogen de kinderen die naar de nevendienst gaan naar voren komen. Ik heb het lastig vanmorgen. Ik kom niet alleen door de microfoon. Ik kom door ook de andere dingen. En zometeen hebben ze in de nevendienst ook heel lastig. Namelijk hoe je het moet vertellen. Het is zo lastig om iets goed te vertellen als iemand anders het niet gezien heeft. Heb je het misschien trouwens gezien vanmorgen? Heb je vanmorgen gezien vanaf 7:15 hoe de zon opkwam? Heb je het gezien? Wie heeft het gezien? Niemand. Ja, die heeft het gezien. En de anderen? Waarom hebben jullie het niet gezien dan? Je sliep nog. Je was nog niet wakker. Het was fantastisch en heb je het gemist omdat je sliep. Dat is ook wat. Het was hele donkere dagen zijn het geweest en zo. Dus ik dacht vanmorgen, nou dat wordt helemaal niks en zo. Maar het was eerst helemaal donker. Daarna brak het helemaal open. En eerst die wolken nog heel zwart. Daarna werden ze steeds meer grijs, transparant. Licht, de zon die kwam erachter. Achter me zag ik dat de lucht al blauw werd. Allemaal soorten licht ook. Helpt het? Zie je het voor je? Lastig, hè? Het is zo lastig om iets te vertellen aan iemand die het niet gezien heeft, als het heel mooi is. Ik herinner me een schilder. Die zag ik schilderen. Trouwens, dat was op een filmpje, was dat? Het was de schilder Monet. Ja? En die was helemaal gek van licht. En die heeft allerlei, kun je ook opzoeken in musea, die heeft allerlei waterlelies geschilderd. En die waterlelies, ik geloof dat hij er wel duizenden geschilderd heeft. Want iedere keer was die waterlelie weer anders, omdat de zon er weer anders opviel. En dan viel de zon weer anders op het water. En hij vond dat schitterend. Maar... En dan probeert hij dat vast te leggen. Om het eigenlijk na te vertellen, om het aan anderen te laten zien wat hij zag. Maar dat is dus heel moeilijk. Een paar maanden geleden, met de buurman, had ik een prachtige zonsopgang gezien. Ik woon vlak aan de IJssel, heerlijk op het bankje gezeten. Kijk je over die IJssel heen, dat licht van die zon over die velden, het spiegelen in het water. Zeg, heb je het gezien? Nee, zegt hij, ik sliep. Nou, daar gaat het zometeen over. Dus ik wens ze veel sterkte in de nevendienst om jullie te vertellen wat mooi is. En als je het niet gezien hebt, omdat je sliep. Ja. We gaan het projectlied met jullie zingen. gaan zo luisteren naar dat schriftgedeelte in Lucas 9. We willen eerst samen bieden om de opening van het woord. Heer, open onze ogen, dat we zien. Open onze harten, dat we uw aanwezigheid gewaar worden. Kom met uw geest, opdat uw woord in ons land en de kracht ervan door ons heen stroomt. De kracht van uw woord, de kracht van de Messias zelf, wil ons zegenen, zodat wij tot een zegen zullen zijn. Om Jezus wil. Amen. We gaan luisteren naar de Heilige Schrift.
Ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen toen ze wakker schoten. Toen zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.
We zingen nu met het muziekteam uit het nieuwe liedboek, Psalm 84 en dan de versie A.
Here from the head.
Aansluitend op de prediking, meditatief orgelspel en dan uit het nieuwe liedboek, lied nummer 722. 722. Ja, hoe beschrijf je een zonsopgang of een zonsondergang als je geen dichter bent? Hoe moet je het beschrijven als je niet weet hoeveel kleuren er zijn en wat voor namen die kleuren allemaal hebben, zodat je ze ook kunt benoemen? Toen zag ik dat, toen zag ik dat, toen zag ik dat. Hoe moet je het vertellen als je geen vergelijkingsmateriaal hebt? He, zo van, het lijkt op of het leek op, he, zoals Johannes de openbaringen beschrijft, met de geweldige dingen die hij ziet. En dan voortdurend zegt, het leek op dit, het leek op dat. Je hebt beelden nodig om, he, want je kunt het niet vatten en je probeert toch mensen mee te nemen in datgene wat je hebt gezien. Hoe moet je het doen, hoe moet je het beschrijven als je niet weet hoe anderen het voor jou hebben gedaan? Want daar leer je ook van. Hoe hebben zij dat dan gedaan? Hoe hebben zij dat in pastel gevat? Hoe hebben zij dat licht gevangen? He, dus hoe zorg ik ervoor het zo na te vertellen dat dat wonderschone wat ik zag en wat ik meemaakte, dat jij dat als het ware met mij meemaakt. Dat je gaat zien wat ik zag. Hoe krijg je het voor elkaar? Hoe krijg ik het voor elkaar? Dat u, als het ware door mijn woorden heen, kunt zien wat er te zien was. Zodat je eigenlijk zelf staat. Zodat je dezelfde emoties voelt. Zoiets is vrijwel niet te delen. Maar voor deze vraag stond Johannes met zijn openbaringen. En voor deze vraag stonden ook de andere discipelen, de evangelisten met name. Hoe vertel je mensen over de Messias, over de Christus? Hoe moeten de discipelen navertellen wat ze zagen op de berg? De aardse Jezus, hoe hij zich gedroeg, hoe hij was, hoe hij onder de mensen was. Wat er gebeurde met mensen als hij te midden van hen verscheen. Dat is al een hele toer om dat te beschrijven. Maar Jezus op die berg, zoals hij was en is en zijn zal. Hè, want het, in principe is dat zijn eeuwige gestalte vrijwel die ze daar zien. Zijn hemelse realiteit. Waar die leeft in eeuwigheid. In eeuwigheid is het heel gewoon dat je daar kunt praten met Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Elia. En de stem van God die daar klinkt. Waar vinden de discipelen taal, vergelijkingsmateriaal, beelden waarnaar ze u en mij kunnen verwijzen, zodat we een idee hebben, een idee krijgen? Uit alle jaren pastoraat ken ik ook verhalen van mensen die bijzondere ervaringen hadden in hun leven. Mensen die iets meekregen van God. Die, sommigen vertelden, ik heb een teken gezien. Anderen maakten een wonder mee. Of mensen die door een bijna doodervaring of door een bepaalde piekervaring vol raakte van Gods liefde, van de kracht van zijn geest, viel heel veel angst van hen af, was van hen afgevallen, merkte ik dan altijd van nee, er is niks om bang voor te zijn. Uiteindelijk is hij daar, ik heb hem zelf gezien, gemerkt dat hij daar was, maar ook aan hen merk je, ja, hoe vertel je het na? Aan wie durf je het eigenlijk na te vertellen? Voor je het weet lachen mensen je erom uit. Maar hoe vertel je het na? Want woorden schieten al gauw tekort. Of doen tekort aan dat wonder. Doen tekort aan God zelf. Kijk naar de profeten. Jesaja, zo'n Jesaja probeert te vertellen hoe zijn roeping was van Gods wegen. Zo'n roeping beschrijven daarna. Hoe vertel je het na? Wie gelooft je? Wie staat er eigenlijk open voor zo'n wonderlijk verhaal? Laat ik eens bij mezelf blijven vanmorgen. U weet, sommigen weten wellicht uit een van mijn laatste boeken, dat ik ook zoiets heb meegemaakt. Zo'n, ja, ik noem het de roeping. Ja, ik was een jongetje van 7. Een droom. Ja, hoe vertel ik het na? Mijn vergelijkingsmateriaal, van het leek op, is altijd geweest dat ik zeg van ja, het lijkt nog het meest op die bloedvloeiende vrouw. Hè? Je kent dat verhaal, die vrouw die aan bloedvloeien leed en al jaren, al 12 jaar. En ze wil zo graag genezen worden en Jezus komt langs. Maar het stikt van het volk om Jezus heen, hij is nauwelijks te benaderen. En ze willen het ook niet, allemaal niet zo openbaar en publiekelijk hebben. En dan probeert ze door al het gedrang heen, probeert ze te komen bij de zoon van het kleed van Jezus. Dat kan de talit zijn geweest die Jezus aan had. Waaraan die gedenkkwasten hangen. Die gedenkkwasten die een Jood pakt en kust als hij de geloofsbelijdenis uitspreekt. Shema Yisrael, hoor Israël, de Heere is onze God. Nou, die vrouw die reikt tussen al die mensen door daarnaar. Nou, zoiets was het in mijn droom ook. Dat ik daarna reikte en leg dat dan maar uit. De kracht die daarvan uitging. Ik ben geloof ik al 60 jaar aan het navertellen. Iets anders ben ik eigenlijk niet aan het doen. En ik ben al 40 jaar eigenlijk aan het navertellen als predikant van wat dat is. Dat heeft je leven veranderd, voorgoed. Ik ben nog altijd aan het navertellen wat het is om te raken aan Hem. Die kracht. Het lijkt op, ja, die bloedvloeiende vrouw. Sommigen beheersen de taal natuurlijk veel beter dan ik. Ik ontdekte 2 weken geleden of zo een prachtig gedicht van Michel van der Plas, precies over dat gedeelte. Van die bloedvloeiende vrouw. Hij had daar kennelijk ook iets mee. Voelde zich verwant met haar. Herkende zich misschien ook in die ervaring. Of had misschien ook wel zo'n droom. Al dichtend vertelt Michel van der Plas het ongeveer zo. Hem even aan te mogen raken. Zijn kleed alleen maar. Bij de zoom. De kracht die mij weer heel zou maken. Het is de mooie oude droom. Maar hij verdwijnt haast uit mijn ogen, terwijl mijn diepe wonden bloedt. Hij drijft door anderen bewogen de verte langzaam tegemoet. Er is zoveel, er zijn zovelen tussen ons in. Zoveel verdriet en tijd en dringen. En krakelen, en tempel, priester en leviet. En toch, wanneer hij maar zou weten dat ergens diep in dat gedrang ik hem nog volg, ziek en vermetel en naar zijn zuiverheid verlang. Hij die mijn leven heel kan maken, de kracht, de macht die Jezus heet. Als ik hem even aan mocht raken, alleen de zoom maar van zijn kleed. En zo probeert Michel dan, iets na te vertellen. Je probeert na te vertellen, iets nog 1 keer vertellen van de kracht van het woord, van de kracht van de Messias. Petrus vertelt het na, later in een brief van hem. En dan horen we ook Dan horen we ook welke woorden hij gebruikt om te beschrijven wat ze meemaakten op die berg. Dan horen we ook waarmee hij het gaat vergelijken. En daar gaat het over natuurlijk vanmorgen. Ik lees even dat stukje van Petrus. Hij schrijft erover, over deze gebeurtenis op de Heilige Berg, in zijn tweede brief. Hij zegt dit. Daarom, hieraan zal ik u blijven herinneren. Dat is mooi, hè? Op zo'n zondag reminiskeren, hè? Je herinneren. Ik zal u hieraan blijven herinneren. Het lijkt me goed u wakker te houden. Het heeft vast het praatje net ook gehoord. Het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen, zolang ik in deze tent verblijf, zolang ik nog leef. Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. Dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven. En ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles, ook na mijn heengaan, steeds weer voor de geest zult halen. Dat u het zich blijft herinneren, als het ware weer ziet. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, we hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien, want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En die stem hebben we zelf uit de hemel horen klinken toen we met hem op de heilige berg waren. En dan zegt hij: ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dus, kijk, niet iedereen heeft een piekervaring. Dat is maar voor weinig mensen weggelegd, denk ik. Maar ik kom er aan het eind nog wel even op terug. Maar wat blijft staan is het woord. En wat Petrus zegt is van: oké, wij hebben die ervaring gehad, jullie hebben die ervaring wel niet gehad, maar ons vertrouwen in de woorden van de profeten, van de wet en de profeten, is alleen maar toegenomen. Dus laat dat ook bij jullie dan zo zijn. Want in die woorden vindt hij de bevestiging van alles wat hij gelooft en de bevestiging van alles van wie Jezus voor hem is. Daar vindt hij zijn vergelijkingsmateriaal. Met dat vergelijkingsmateriaal beschrijft Lucas, maar zo doet Marcus het ook en Matthäus het ook, die verheerlijking op de berg. Ze vinden het bij de wet en de profeten. Bij wat wij het Oude Testament vinden. Oud-testamentische taal. Daar hebben ze de taal gevonden om over Jezus te spreken. Daar hebben ze de beelden gevonden om over Jezus te spreken. Nog anders gezegd, op Jezus krijg je dus geen zicht, want dan heb je er verder geen beelden bij namelijk. Op Jezus krijg je geen zicht los van Mozes en Elia. Los van de Torah en de profeten. Daar gaat hij. Op Jezus krijg je geen zicht los van de verbondsgeschiedenis die God gaat met zijn volk Israël. Zonder het Oude Testament, zonder Gods geschiedenis met Israël, zouden wij geen taal hebben voor Jezus. Klinkt een beetje gek misschien, hè? Dat kun je dus eigenlijk zegt Petrus: over Jezus kun je alleen maar oud-testamentisch spreken. En dat heet dan Nieuwe Testament. Ja, maar het is eigenlijk oud-testamentisch spreken, want het zijn allemaal beelden uit het Oude Testament. En dat geldt ook hier, hè? Dat gebeurt ook hier. Je Je merkt aan hoe het verteld wordt, die verheerlijking op de berg. Het vergelijkingsmateriaal is gevonden. Hè, van waar lijkt dit op? Waar lijkt het op? En dan hoor je vertellen, het lijkt op Mozes. Het lijkt op Mozes 3, die met drie mensen, hè, zoals Jezus met drie mensen. Het lijkt op Mozes 3, die met drie mensen de berg opklimt. En die daar op die berg moest wachten, totdat de stem uit de hemel klonk. En die stem kwam uit de wolk. En die zag daar toen de heerlijkheid des Heren. En ze ontvingen daar de woorden die het voortbestaan van Israël zeker zouden stellen. Het voortbestaan van Israël en dan ook van de redding van de wereld. Of, nee, dat speelt ook, hè, ander vergelijkingsmateriaal. Je kunt ook denken aan Exodus 34. Ja, je moet heel veel bijbelkennis hebben. Het is goed voor een bijbelquiz dit, van wat zit hier allemaal in verstopt in de verheerlijking van de berg. Hè, maar je moet eigenlijk aan Exodus 34 denken. Als Mozes net de 10 woorden heeft ontvangen en de heerlijkheid des Heren heeft gezien en dat aan zijn gezicht zo gaat stralen als de zon. Vanmorgen echt heel lang naar die opgang van die zon gekeken, op een gegeven moment kijk je weg, want dan gaat het niet meer. Het licht neemt zo ontzaglijk toe. Of nee, misschien moet je hier aan denken, 1 Koningen 19, waar Elia op de Horeb verschijnt en daar ook God zelf ontmoet en de stem van God hoort, hè, het fluisteren van een stilte. En die dan te horen krijgt, hè, Elia die zo doodmoe was, van het wordt nooit meer wat, komt ook nooit meer goed met deze wereld, niet met Israël niet. Maar die dan te horen krijgt, nee, niks ervan. De geschiedenis van God met Israël gaat door. Gods koninkrijk is haalbaar. Oh nee, misschien moet je ook denken, hè, weer ander vergelijkingsmateriaal, maar aan al die teksten waarin het in het Oude Testament gaat over de wolk. De wolk des Heren. Die wolk die een lichtkolom was in de nacht. En die schaduw gaf overdag. En die de tegenwoordigheid van God als het ware presenteerde. Je wist, hij is daar ergens in verborgen. En hij gaat voor ons uit. Het is een licht om te volgen. Nee, misschien moet je denken aan Loofhuttenfeest. Dat is waar Petrus aan denkt, hè? Die daar op de verberg ook gelijk zegt van, heren, zullen we 3 tenten neerzetten? Hè? Alsof die denkt, hè, Loofhuttenfeest heeft iets te maken van, hè, dat is het grote feest, laatste van de 3 grote feesten in Israël. Dat we altijd zeggen, God komt wonen bij de mensen. Dat is Leviticus. Bij de inwijding van de tabernakel, bij de inwijding van de tempel van koning Salomo, komt ook de wolk naar beneden. God komt wonen bij de mens. Misschien moet je daaraan denken. En zegt Petrus, laten we gelijk tenten neerzetten. Laat dat grote Loofhuttenfeest beginnen. Dit is de nieuwe wereld. Of nee, misschien moet je denken aan Exodus 4. Zo spreekt de Heer, mijn eerstgeboren zoon is Israël. Nou, enzovoort, enzovoort. Er zijn zoveel beelden die over elkaar heel tuimelen, waarmee dit verhaal wordt verteld. Want hoe vertel je het na? En je begrijpt bij dit alles dan ook beter dan ooit waarom Lucas, dat is vooral Lucas die dat doet, in dit verhaal dus, zijn versie, waarom Lucas weet te vertellen dat het gesprek tussen Jezus en Mozes en Elia, dat ging over de Exodus. Ja, hier is vertaald, ze kwamen praten over zijn levenseinde. Ja, kom op zeg. Schiet op. Er staat in het Grieks Exodus. En vervolgens staat een woord wat vervulling betekent. Zij praten daar met Jezus over de vervulling van de Exodus. De Exodus, de verlossing. De Exodus van Israël uit Egypte. De Exodus van Mozes en Elia zelf die ze in hun leven hebben meegemaakt. De uittocht door de diepte heen die Jezus zelf gaat. De uittocht die heel deze wereld eigenlijk gaat. Een exodus op weg naar de verlossing van Israël en van heel deze wereld door de diepte heen. Daar praten ze over, daar met Jezus. Die exodus, die gaat Jezus vervullen, tot zijn einde brengen. Hij zal degene zijn die uiteindelijk ons allemaal daar brengt, bij dat groot loofhuttenfeest in die nieuwe wereld. We zullen leven in het licht. Anyway, je kunt dus zeggen, hè, zo zou je kunnen zeggen, dat elke stap die Jezus in zijn leven zet, brengt in herinnering. Ja? Elke stap die ze hebben zien zetten, die discipelen Jezus hebben zien zetten, bracht in herinnering weer iets uit dat Oude Testament. Een andere Bijbel hebben zij nooit gehad, Jezus ook niet trouwens. Hebben ze nooit een andere Bijbel gehad dan wat wij Oude Testament noemen. Elke stap van Jezus bracht in herinnering, oh dat doet daar aan denken, oh dat doet daar aan denken, oh nu doet hij dit, oh nu herhaalt hij dat. Nee, dat zeg ik niet goed. Het is niet zo dat Jezus dom dingen herhaalt. Als Jezus het doet, dan herneemt hij het. Hij neemt als het ware die geschiedenis, die hele geschiedenis, zuigt hij op in zichzelf en hij leeft die geschiedenis. Zij 40 jaar in de woestijn, hij in zijn leven 40 dagen in de woestijn. He? Hij neemt het in zich op. Hij herneemt die geschiedenis van Israël. En zet het hele woord, zet die hele tenag, die hele Torah in zijn eigen persoon neer. Zoals die tenag, dat woord van God, nog nooit in deze wereld is verschenen. He? In hem, op zijn eigen unieke manier. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Israël de Zoon, Jezus de Zoon, de geliefde God. Maar hij meer dan Israël, uiteraard veel meer en meer dan wij allemaal, volmaakt. Ieder woord van de Torah, van Mozes en de profeten, bevestigend. Licht is er op de berg. Licht, vuur. De hernieuwde liefdesverklaring is er van God zelf. En zijn liefde zet zijn zoon in het licht. Petrus beseft later pas goed, toen zagen we wie hij werkelijk was. Deze die zozeer in oneer zijn weg over de aarde ging, zo de minste der mensen was, die alle heerlijkheid had afgelegd. Om met Israël en met ons allemaal mens te zijn op aarde. En om ieder mens mee te nemen naar zijn toekomst. Naar de Exodus, naar Pasen, door de dood heen naar het leven. Daar zagen we al even wie hij werkelijk is. De verheerlijkte, de koning in zijn koninkrijk. De Messias van Israël. Het licht der wereld. Dat is dus zijn ware gedaante. In die sfeer hoort hij thuis. Zoals Daniël hem al gezien had. In de zesde eeuw voor Christus. Zo tekent Johannes hem in de openbaringen opnieuw. De Christus is van alle tijden, in alle eeuwigheid. Jezus, dat is zijn korte bestaan op deze aarde. En deze is onze Messias. Dit is ook onze koning. Dit is onze gids. Dit is onze priester. En dit is dus ook de gedaante die wij zullen hebben. U en ik en ieder van ons die bij hem hoort. Die met het woord van God leeft. Dat heeft Petrus het later nog weer over in zijn brieven. Dat hij zegt dat ieder die hoort bij Jezus. Die de gave van de Christus heeft gekregen. Die ontkomt aan het verderf. En zegt hij, wij zullen deel hebben aan zijn goddelijke natuur. En wij zullen verheerlijkt zijn uiteindelijk zoals hij ook verheerlijkt is. In Jezus Christus is die toekomst ja en amen, vast en zeker. Op de heilige berg, waar de wolk is, waar Mozes, Elia en Jezus staan, is steeds maar één ding aan de orde. Het bestaan en voortbestaan van Israël als verbondsvolk, zolang de geschiedenis duurt. En in en via Israël het verbond met Abraham en de redding van de hele wereld. Dus ook de redding van u en jou en mij. En op die heilige en hoge berg wordt steeds één ding bevestigd. Die redding, die gaat door. Ja, piekervaringen, navertellen, dingen navertellen die niet na te vertellen zijn. Blaise Pascal, hè, een groot wiskundige, filosoof, theoloog uit de 17e eeuw, prachtige boeken geschreven, diepzinnige pensées, gedachten. Je bijt er in je hoofd je gedachten op stuk als je het leest. Toen hij overleden was, vonden ze in de zoom van zijn kleed een briefje. En in dat briefje had hij geprobeerd vast te houden wat hij had meegemaakt. Wat zijn, zeg maar, bijzondere ervaring was geweest. Zijn contact met God. Hij leefde met het woord van God, maar het is een moment geweest dat hij dacht van, en hoe, ja, en dan merk je dat hij ook zoekt naar woorden. Op het briefje, ik lees het u voor, stond dit. Dus een briefje, hij schrijft precies wanneer het was, 23 november 1654. Vuur, God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob. Niet van filosofen en geleerden. Zekerheid. Een hart vol van vreugde, vrede, God van Jezus Christus, God van Jezus Christus. De wereld vergeten, alles behalve God. O rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. Vreugde, 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 tranen van vreugde. En dat briefje heeft hij dus in de zoom van zijn kleed laten naaien. Vinden ze dan na zijn dood. Ik zei al in het begin, toen ik dat stukje van Petrus las, van niet iedereen heeft zulke bijzondere ervaringen, de meeste niet. En ik kan het u ook niet beloven, dat soort ervaringen. Ik weet niet eens of je ernaar moet verlangen. Waar het om gaat is, degene die piekervaringen hebben meegemaakt, zoals van Pascal, zoals Petrus, zoals vele anderen, die zeggen allemaal alleen maar één ding. Lieve mensen, vertrouw nou gewoon op het woord. Want het woord van God is betrouwbaar. Geloof in dit woord. De piekervaringen van al deze mensen zeggen als het ware daarachter, hè? Vlak bij dit woord als het ware, achter dit woord. Als je de woorden als vensters ziet en je kijkt door die vensters heen, zonlicht, een en al kracht, de kracht van de Messias, de kracht van God zelf, de kracht van Gods geest, ligt daar vlak achter. Leef met die woorden, vlak daarachter, achter die woorden en ook bij sacrament, achter brood en wijn, is de aanwezigheid van Gods geliefde Zoon. De glorie van Jezus, die hele transfiguratie zoals dat heet, is in één keer voorbij. Sneller dan ooit bij Mozes. Er blijft om Jezus zelfs geen licht hangen. Zijn aangezicht straalt niet als de zon. Alles is weer gewoon. De discipelen zien niemand anders dan Jezus. Ze gaan de berg weer af. Beneden aangekomen. Alles weer doffe ellende. Zoals dat is in deze wereld. En het gaat met Jezus richting Jeruzalem. En dat belooft ook weinig goeds. Maar hoe sober en nederig hij er ook uit mag zien, hoezeer zijn lichaam ook wordt geschonden, de discipelen hebben gezien. En ze weten wie hij is. En ze hebben de stem gehoord over deze gestalte. En wij gaan ook hier vandaan de berg weer af, de maatschappij weer in, de realiteit van het leven weer in. We worden zo vanzelf weer ingehaald door allemaal dingen die verdriet doen of die pijn doen. Maar vergeet niet wat je gezien en gehoord hebt. Wat we probeerden na te vertellen. Laten de woorden van de schrift vensters voor je zijn. Elk woord verwijst naar wat ten diepste niet te zeggen is. Maar als je er iets van pakt, dan heb je gelijk iets gezien en gehoord wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft. En herneem de woorden van de schrift op je eigen manier, voor je eigen transformatie. En word zelf een soort venster op het leven voor andere mensen om je heen. Een lichtvenster in de tijd. Een getuige van Jezus Christus. Amen.
Dan zijn er berichten en mededelingen uit de gemeente. Mevrouw en mevrouw verblijven in de Isala-kliniek in te Zwolle. Op 3 maart 2019 is geboren Zoe, dochter van en Manu, namens de gemeente van harte geluk gewenst. Dan zijn er een aantal mededelingen van de kerkenraad. De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat zij in de laatste kerkenraadvergadering heeft benoemd tot vertrouwenspersoon jeugd mevrouw Marlien van de Gronde Lozenoord. Binnenkort zal zij aan de gemeente worden voorgesteld. En dan is de kerkenraad ook erg blij u te kunnen mededelen dat na een unaniem positief advies van de beroepingscommissie is besloten een beroep uit te gaan brengen op dominee A. Bouwknecht. Hij is op dit moment predikant te Berlicum in Friesland. Het beroep zal op 31 maart uitgebracht worden, waarna de predikant maximaal 3 weken de tijd heeft om hierop te reageren. Dominee Bouwknecht heeft aangegeven dat hij tijdens deze 3 weken graag kennis maakt met de gemeente. En daarom wordt hij van harte uitgenodigd om op maandag 1 april om 8 uur hier in de kerk kennis te komen maken met de predikant en zijn vrouw. Dan nog een paar mededelingen van de diaconie. 2 weken geleden heeft de diaconie u opgeroepen om in de 40 dagen tijd mee te doen aan de vastenactie. Als hulpmiddelen zijn toen vastenkaartjes en spaardoosjes uitgedeeld. Als u nog mee wilt doen en u heeft nog geen kaart of spaardoosje, dan kunt u die straks na de dienst alsnog meepakken op een van de tafels in de beide hallen. En vandaag is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Exodus Nederland. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Stichting Exodus Nederland biedt met een woon- en werkprogramma ex-gedetineerden de kans hun leven na de gevangenschap weer op te bouwen. Die collecte bevelen wij van harte bij u aan. Dan is er na de dienst weer Family Point voor jonge gezinnen en jullie worden van harte uitgenodigd om samen met de kinderen een kop koffie en een beker oranje te komen drinken in de glazen zaal. Dan nog de bloemen van deze dienst. Deze gaan vanmorgen als een groet van ons allen naar de familie en de familie. En voor de bezorging van de bloemen vragen wij weer uw medewerking. Is er iemand die de bloemen wil bezorgen bij de familie en bij de familie? Dat ligt voor de hand. Dankjewel. U kunt de bloemen na de dienst ophalen in de keuken.
Laten we nu samen danken en ook bidden. U wilt niets liever dan ons zetten in uw licht. U wilt niets liever dan dat wij leven bij uw woord en de kracht van dat woord in ons leven ervaren. U wilt niets liever dan dat onze ogen opengaan voor uw Zoon, die lichtende gestalte, Hij die was en is en zijn zal. En uw volk en heel deze wereld zal voeren naar de Exodus, de grote verlossing. We danken u voor uw woord. We danken u dat u vasthoudt aan uw belofte, aan uw verbond. Dat u niet loslaat het werk van uw handen. Daar leeft heel deze wereld van. Daar hopen velen op in hun ellende. Dat eindelijk aan de einder daar zal zijn. Dat eindelijk gezien zal worden. Wie u bent en uw Zoon. Dat eindelijk te zien zal zijn, dat koninkrijk. Heere, help ons om levende getuigen te zijn van uw naam. Levende getuigen van uw woord. Lichtvensters voor anderen. Help ons om het vol te houden als er geweld is, armoe, verdriet, pijn. En dan te blijven geloven in dat rijk van vrede en gerechtigheid. Mogen we het blijven uitstralen. Geloof, hoop en liefde. We bidden om uw zegen over het beroepingswerk. Een predikant krijgt een roep, een roeping. En hij moet met u in beraad wat nu te doen. Mag hij dat doen? In de wetenschap en de grote verwondering over de lichtende gestalte die hij dienen mag. We bidden u om uw zegen voor mensen die het moeilijk hebben. De zieken in het ziekenhuis. En we noemen met name degene die ook in het voorbedenboek staan. Wees een lamp voor hun voet. Licht in alle donker. En we bidden u voor de mensen op Urk. En niet alleen de mensen op Urk. Ook de mensen in Christchurch. Dood en verderf zijn zo gemakkelijk gezaaid. Het is zoveel moeilijker om liefde, trouw, eerlijkheid, vriendelijkheid, allerlei goedheid in deze wereld te brengen. Heer onze God, wees met hen die door dood en verderf werden geraakt. Wees met hen die te maken hebben met haat tegen hun geloof. Die geweld verduren terwijl ze bidden. Uw eigen volk weet daar ook alles van. Maar voor iedere mens hebben wij het goede te zoeken. Zo begonnen we deze dienst. En zo willen we ook deze dienst verlaten. Als we van de berg afgaan. Heer, ga met ons mee. Help ons het goede te zoeken. En voor zover mogelijk vrede met alle mensen. Hoor ons als we in de stilte bij u neerleggen wat in onze eigen harten leeft. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid van de eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. En we zingen tot slot met elkaar gezang 327. Gezang 327. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.